Dit markeert dus, wat de Heer Jezus hier zegt, Matteüs 24 vers 15, dit markeert het midden van de 70ste jaarweek van Daniël 9 vers 24 tot en met 27. En die jaarweek, die 70ste jaarweek, die is nog toekomstig. En daar wil ik het vanavond met u over hebben, daarom gaan we er ook diep op in. Omdat dat denk ik toch een punt is waar in het verleden al vrij veel over geschreven is en gediscussieerd is, om het zo maar te zeggen. Dat is absoluut geen onbekende visie die zegt dat deze 70ste jaarweek eigenlijk al verleden tijd is, dat die al geweest is. Maar dat is niet het geval. We zullen vanavond zien dat deze 70ste jaarweek nog toekomstig is. De visie dat die al in het verleden zou hebben plaatsgevonden, die is door verschillende uitleggers in het verleden en ook in een wat recentere verleden naar voren gebracht. Maar dat houdt geen stand. Dat kun je niet volhouden. Daarom gaan we er vanavond dieper op in. Die 70ste jaarweek. En dat is dus Daniël 9. En dat is die bekende profetie. En ik heb hier de tekst die ik voorlees, die heb ik nu ook weer uitgeschreven op deze dia. Dus die kunt u dan op de dia ook volgen. En dit is een wat letterlijker vertaling vanuit het Hebreeuws. Ik heb hier de concordante vertaling gevolgd. En die zal hier en daar wel wat afwijken van wat u in uw gebruikelijke vertaling leest. Maar dat komt omdat het a. een moeilijke tekst is. En b. omdat vertalers niet helemaal altijd hebben begrepen waar het om ging. Maar goed, dat is even om aan te geven dat dit een lastige profetie is. Maar het is wel een hele kernachtige profetie. Omdat hier in deze profetie ook aan tijdrekening wordt gedaan. En tijdrekening is voor het Joodse volk, niet voor ons, voor het Joodse volk, heel belangrijk. Want zij kunnen gewoon gaan tellen op een gegeven moment. Dat hebben we al eerder gezien natuurlijk bij de bestudering van Daniël. Maar we gaan opnieuw in die profetie duiken van die 70ste jaarweek. En Daniël die hoorde dan van de boodschapper dit 70 zevens. Het woord jaarweek gebruiken we altijd. Dat is op zich niet een verkeerd woord, maar goed. 70 zevens zijn afgezonderd over jouw volk en over jouw heilige stad. En dan worden daar 6 punten genoemd. Dus het is best wel een uitgebreide tekst hoor, dit. Er worden 6 punten genoemd. En die 6 punten die zullen gerealiseerd worden door wat in die 70 jaarweken gebeurt. Dus deze hele profetie van 70 weken, die hele periode van 70 weken, die zal dit als resultaat hebben. Let op, het is niet zo dat deze dingen gerealiseerd moeten worden binnen de 70 jaarweken. Nee, de 70 jaarweken hebben als doel dat deze 6 punten gerealiseerd gaan worden. Het is het effect van die 70 jaarweken. En dat geeft de Hebreeuwse tekst ook aan. En ik zeg dat zo specifiek nu, omdat het een achtergrond heeft. Daarom formuleer ik het nu op deze manier. Ja? Er staat om de overtreding vast te zetten. En het woord vastzetten kunt u ook opvatten als detineren, zoals iemand die een misdaad heeft begaan gedetineerd wordt. Daar moet u dan aan denken, vastzetten. Om de zonde te doen eindigen. Om de zonde te doen eindigen. Dit is de concordante tekst. Hè? Dus ik kan best afwijken van uw vertaling. En om bescherming voor ontaarding te maken. En om gerechtigheid voor de eonen te brengen. En om visioen en profeet te verzegelen. En om te zalven het heilige van heiligen. Deze 6 punten vormen het effect van die 70 jaarweken. En dat heeft vooral te maken met het Joodse volk. Want er staat, en daar heb ik toen bij het behandelde ook nadrukkelijk op gewezen, deze zijn afgezonderd, Daniël, over jouw volk, Israël dus, het Joodse volk, en jouw heilige stad. Het gaat niet eens hier per se over het land, hè, maar het gaat over de stad. Het gaat over de stad en over jouw volk. De heilige stad, dat is natuurlijk Jeruzalem, dat is niet te missen. Dus daar gaat het om, hè. Dus het spitst zich toe op Jeruzalem. En over het volk. En dat is belangrijk dat we dat weer opnieuw met elkaar goed vaststellen. Nou, we hebben dan die profetie van 490 jaar, hè? 70 zevens. 70 zevens. En het is eigenlijk toch weer heel eenvoudig, want 70 zevens, 70 maal 7 is 490 jaar. En dan kun je natuurlijk gaan afvragen, wat moet je nu met een jubeljaar? Nou, die worden hier niet genoemd. En jubeljaren zijn in de praktijk door Israël eigenlijk niet echt in acht genomen. He, want in het jubeljaar moest natuurlijk het land helemaal vrijvallen en keerde alle stukken land weer terug naar de rechtmatige eigenaar. Maar om hier dan 10 jaar bij op te tellen als zijn de jubeljaren, waardoor je op 500 jaar komt, ik heb daar heel veel moeite mee. Waarom? Omdat dit 70 maal 7 is en niet 500. Het is 70 maal 7 is 490 jaar. En als je kijkt wanneer een jubeljaar begon, die begon eigenlijk op Yom Kippur. Leest u het maar na in Leviticus. En dan zou je ook nog kunnen zeggen dat dat 50ste jaar steeds lag over, zeg maar, de tweede helft van het 49ste jaar en de eerste helft van het volgende jaar. Dat is het eerste jaar van de volgende cyclus. Daar lag dat jaar overheen als het ware. Dus het is nog maar zeer de vraag of je na 49 jaar een 50ste jaar moet tellen en dat pas na dat 50ste jaar weer een nieuwe cyclus begon. Dus maar heel de vraag, als je Leviticus leest, of je dat zo moet doen. Dus dat is heel dubieus als je zegt van, maar vooral hoe het in de praktijk altijd is gegaan, is dat het jubeljaar feitelijk door het Joodse volk niet eens gevierd werd. Werd niet eens in acht genomen. Plus het feit dat het hier gaat gewoon om 70 zevens. 490 jaar. Nou, genoeg daarover. Die 70 jaarweken van Daniël, die zijn om de overtreding. Hè? Dus de eerste drie aspecten, die spreken over het wegdoen van het kwaad. Hè? Dus die zijn, zeg maar, negatief gericht, gericht op het negatieve. Namelijk om de overtreding vast te zetten. De zonde te doen eindigen en bescherming voor de ontaarding te maken. Dat is het wegdoen van het kwaad. En als we kijken naar het eerste facet, dan zien we dat het te maken heeft met de zegeningen van het nieuwe verbond. Want onder het nieuwe verbond zullen deze dingen gaan plaatsvinden. Onder het nieuwe verbond zal de overtreding beëindigd zijn, zal de zonde eindigen, zal hij de zonde niet meer gedenken, enzovoort, hè, wat gezegd wordt, en om bescherming voor ontaarding te maken. En dan moeten we even goed vaststellen wat hier staat, hè, want in uw vertaling wordt hier gesproken over verzoening. Verzoening. Maar het woord verzoening bij Paulus is gebaseerd op een heel ander woord. Dus je kunt hier niet de verzoening inlezen die bij Paulus in Paulus brieven bekend wordt gemaakt. Hier gaat het namelijk om kafar. Hier gaat het om bescherming. En meestal wordt er gezegd bedekking, hè, maar dat heb ik al vele malen tegen u gezegd. Hè, het woord kafar is niet zozeer bedekking, maar heeft veel meer de notie van bescherming. Het woord bedekken is een ander woord in het Hebreeuws. En dus om een bescherming, dus een, zeg maar, een hilasmos, hè, een bescherming, een kafar voor de ontaarding of voor de slechtheid te maken. Dus dan is dat onder een bescherming, gedurende de 1000 jaar. Dat is eigenlijk wat tegen het Joodse volk ook gezegd wordt. Hè, als u leest in de brief bijvoorbeeld van Johannes, wordt er gesproken dat Jezus Christus een verzoening is, een hilasmos is voor onze zonden. Er staat niet het woord wat Paulus gebruikt. Dat is wat anders. Dus hier moeten we goed, u moet goed hier bedenken dat u hier niet zomaar Romeinen 5 of 2 Korinthe 5 bij kan halen, bij dit punt. Omdat het andere woorden zijn. Dat is gewoon een eerlijke zaak. Dus hier gaat het om het wegdoen van het kwaad. Hè? Nou, dat wil dus zeggen, kijk, Israël had de wet gekregen. En die wet die hadden zij gekregen en die konden zij dus vervolgens alleen nog maar overtreden. En dit woord, overtreding, die zal gedetineerd worden. En hoe doet God dat? Door die geest in hun binnenste te geven, onder het nieuwe verbond, zodat zij niet langer overtreden. Dus dan wordt de overtreding als het ware gedetineerd. De zonde wordt geëindigd. Hè? Dat is de Heer die de zonde zal wegnemen. Hè? Hier wordt vaak vertaald het woord verzegelen. Maar een hele goede vertaling, ook gebaseerd op vergelijkend schriftonderzoek, is de zonde te doen eindigen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt, en u kunt het misschien als u dat wil aantekenen in Genesis 47, waar gesproken wordt over een jaar wat ten einde is. En dan wordt er misschien wel vertaald een jaar wat verzegeld is, maar als een jaar voorbij is, dan is het jaar geëindigd. En dat is dan bij in de geschiedenis van Jozef. En ook het geld, hè, Genesis 47 vers 15 tot en met 18, daar staat dat het geld tot een einde kwam in Egypte. En hoe kwam dat? Omdat de mensen moesten graan kopen in Egypte. En daar brachten zij hun geld heen. Dus hun geld kwam daar ten einde in Egypte en ze kregen er graan voor terug. Maar in diezelfde tekst wordt ook gesproken over het einde of het eindigen van een jaar. Nou, als een jaar voorbij is, dan is het geëindigd. Hè? Dus dat is even, dan wordt hetzelfde woord gebruikt als hier Daniël 9 vers 24. De zonde te doen eindigen. Nou, van zonde weten wij dat zonde het gevolg is bij de mens van het feit dat hij stervende is. Hè? De mens mist vitaliteit, mist levenskracht en daarom is de mens een zondaar. Daarom zondigt de mens. Nou, om die weg te doen, dat kan alleen maar door het offer van Christus uiteraard. En op grond van het offer van Christus zal onder het nieuwe verbond de Heer ook de zonde niet langer gedenken. En zullen zij in het nieuwe verbond zijn getreden met de Heer. Nou, dat is nog, zoals u weet, toekomstmuziek voor Israël. Dan bescherming voor de ontaarding. Hè? Ontaarding is slechtheid, dat heeft te maken met krenkingen. Bijvoorbeeld, hè, dat is uit het feit dat er ontaarding is, daaruit komt voor dat de mens God krenkt. En dat moet dan tot, daar komt dan bescherming voor. Hè. Meestal gebruikt men dus een ander woord. Maar hier gaat het vooral natuurlijk om het verzoendeksel, waarop bloed gesprengd werd en dan was de bescherming. En dat bloed van Christus, dat is natuurlijk gesprenkeld. Om het zo maar te zeggen. En dat zorgt dan voor het volk tot bescherming. Ja, dus dat is drie punten waarin we zien hoe dat nieuwe verbond werkt en waarin deze dingen dan onder het nieuwe verbond gedaan zullen worden. Hè? Dat zal blijken onder het nieuwe verbond dit. Dus dat is één, dat is de drie negatieve uitwerkingen, hè, of de negatieve dingen worden weggenomen, het wegdoen van het kwaad. En dat is een gevolg dus van die 70 jaarweken. Dan zien wij dat ook het goede wordt gebracht. En dat zijn die tweede drie. Hè, dus dat is die aspect 4, 5 en 6 van die zes aspecten die genoemd worden. Wat zal het namelijk brengen? Die 70 jaarweken, het resultaat ervan zal brengen gerechtigheid voor de eonen. Nou, dat is wat wij natuurlijk mogen weten, hè, op grond van de schrift, dat die gerechtigheid zal komen voor Israël en voor de volkeren. Hè. De gerechtigheid zal regeren in de komende 1000 jaar. En dat is wat door de Heer gebracht zal worden op Israël, hè, die gerechtigheid. En die zal via Israël ook naar die volkeren toegebracht worden. Dan zal hij regeren, de Messias zal regeren met een ijzeren scepter. En zo zal hij de gerechtigheid en de shalom voor Israël bewaken. Dus gerechtigheid voor de eonen. En dat is wat men dan ook zal moeten. De volkeren zullen dan moeten buigen voor de Messias in de 1000 jaar. Maar het zal natuurlijk een tijd zijn waarin het zeer aangenaam is als je het vergelijkt met de huidige tijd. Want nu wordt er geen gerechtigheid gedaan. Nu is er heel veel ongerechtigheid. En dan zal gerechtigheid werkelijk gedaan worden. Zal gerechtigheid echt door de Heer regeren. Nou, dat is natuurlijk een zeer fijn punt. Dat het in de komende eonen zal komen. En het is ook om visioen en profeet te verzegelen. Dus er moest iets verzegeld worden, er moest iets dichtgehouden worden tot een bepaald punt. En die verzegeling, die worden in Openbaring 6 worden dus zegels verbroken. Dus dan gaat er iets open, dan gaat iets komen, gerichten gaan plaatsvinden. En tot dat moment zou ook die profetie van Daniël verzegeld zijn. En zo lang kan men het eigenlijk niet zien, wat het is. En het punt is dat het is verzegeld, de visioen, wat Daniël zag in de visioenen. En dat werd dus verzegeld. En dat is tot op het moment dat die 70ste jaarweek bijna voorbij is. En dan zal alles daarna natuurlijk helemaal bekend zijn wat het is geweest. En wanneer het is geweest vooral ook. Dat zal dan allemaal achteraf geconstateerd kunnen worden. Dus dan zijn alle zegels opengegaan, dan is het visioen duidelijk geworden. En om te zalven, en dat is het laatste punt, om te zalven het heilige van heiligen. Nou, dat zalven, dat is ook wel een punt. Daarbij mogen wij denken aan in het komende millennium zal een enorm bouwwerk staan. Eigenlijk in de noordelijke kant van Israël, ten noorden van Israël, zal een enorm gebied zijn wat bedoeld is voor de priesters en de levieten. En in dat gebied zal zijn de tempel die zal staan in het millennium. Dat is de tempel die beschreven wordt in de hoofdstukken Ezechiël 40 tot en met 48. En daarin zal opnieuw sprake zijn van het heilige van heiligen, net zoals dat was bij de tabernakel en de vorige tempel. Daar is ook sprake van het heilige en het heilige van heiligen. En bij de tabernakel bijvoorbeeld werd het heilige en het heilige van de heiligen werden gezalfd. U kunt dat nalezen in Exodus 30 vers 26. Exodus 30 vers 26. Daarin leest u dat de tabernakel werd gezalfd. Dus het zalven van heilige van heiligen heeft te maken met een heiligdom. Wat gezalfd wordt. En dat zal waarschijnlijk door olijfolie gebeuren. En dat is natuurlijk een type van Heilige Geest. Als teken dat daar de Heilige Geest aanwezig is en werkt. Dus dit ziet op eigenlijk dat geweldige bouwwerk wat door Ezechiël beschreven is geworden in Ezechiël 40 tot en met 48. De tempel die zal staan in het millennium op aarde. In de nieuwe aarde zal geen tempel meer zijn. In de nieuwe aarde zal geen tempel meer zijn. Dat lezen wij in Openbaring 21. Want dan zal God zelf onder de mensen wonen. En dan is er geen tempel meer nodig. Dus dat is alleen maar een bouwwerk wat nog zal staan in die 1000 jaar. En dan zal daarvan het heilige van heiligen gezalfd zijn. Dus deze uitspraak wijst niet naar de Messias, maar wijst naar het heiligdom. Ja? Dus, en dit zijn dus drie dingen waarin het goede gebracht wordt. Dus dat is een tweede punt bij dit wat gezegd wordt, eigenlijk waar die 70 jaarweken voor bedoeld zijn. En dat ziet dus allemaal natuurlijk op de toekomst. Dat is allemaal nog toekomstmuziek, want u wou toch niet zeggen dat deze dingen vandaag al de dag al zo zijn. Dat kunt u niet maken, denk ik. Nou, het wegnemen van het kwaad, het brengen van het goede. Je zou daarbij de vraag kunnen stellen, heeft de dood van de Messias, de dood van Christus, deze zegen al gebracht voor Israël? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, want deze zegeningen die we net hebben besproken met elkaar, die zijn nog niet werkelijkheid in Israël natuurlijk. Als je daar gaat kijken, zie je nog geen prachtige tempel staan. Integendeel, er zijn hele andere dingen daar aan de hand. Er is geen geest. De werking van de Heilige Geest is niet merkbaar als je daar bent. In Israël, ik ben daar geweest. En als het gaat om echt geestelijk leven, heb ik dat daar niet zo gezien zoals dat beschreven staat in de profetieën. Ze zijn niet wedergeboren als volk, kun je niet zeggen. Dat weet iedereen die daar geweest is. Duidelijke zaak, denk ik. Dus deze zegeningen zijn niet gebracht door de dood van de Messias. Natuurlijk heeft de dood van Christus en zijn opstanding brengt enorme zegen teweeg, eigenlijk alle denkbare zegen. Maar als je de vraag even specifiek stelt voor Israël, van de zegeningen van het nieuwe verbond, dan zijn die nog niet in werking. Dan is dat nog niet gekomen. Dus ik denk dat dat ook een punt is, om goed even te overwegen met elkaar. Dan, ja, want wat is namelijk gebeurd? Hij werd afgesneden. Dat is gebeurd. En wat er precies met die uitspraak bedoeld wordt, met dat afgesneden. Ik heb hier een foto bijgezet op deze dia van de kruisiging. Maar dat hij werd afgesneden wil nog niet per se zeggen dat het een heenwijzing is naar zijn kruisdood en zijn opstanding. Want in hoeverre dat echt duidelijk is geprofeteerd in Tanach is nog maar zeer de vraag. Ik bedoel duidelijk geprofeteerd. Wel in allerlei beelden waaruit wij achteraf dingen inderdaad zien van hé, inderdaad heeft die profeet aspecten daar genoemd van. Maar als je in Tanach gaat kijken, dan vind je geen expliciete uitspraak dat de Messias gedood zou worden en dat hij na 3 dagen opgewekt zou worden uit de dood. Kunt u nergens vinden in Tanach. We zullen later vanavond zien waarom dat zo is. De Heer ging wel met zijn discipelen tot 3-4 keer toe spreken over zijn lijden en sterven. En dat was nodig. Hij moest dat duidelijk maken aan zijn discipelen. Waarom? Nou, als u het mij vraagt, omdat het niet duidelijk beschreven was in Tanach. Ja, en het is wel eens goed om zo tegen die dingen aan te kijken en er zo eens over na te denken met elkaar. Maar hij werd afgesneden. En wat dat dan betekent, kijk, het woord afsnijden wordt wel genoemd, maar wat dat dan precies betekent, gaan we zien. Goed, dit is nog even terugkomend op Daniël 9 vers 24... Dat nieuwe verbond is bij Israël nog niet zichtbaar nu. Leest u maar in Hebreeën 8 vers 8 tot en met 13. En ook de Hebreeën schrijver die schrijft daar op een manier over het nieuwe verbond en de inwerkingtreding ervan dat het nog toekomstig is. En de Hebreeën schrijver die schreef, nou toch heel wat jaartjes nadat de Heer was opgestaan uit de dood. En die schrijft in Hebreeën dus nog steeds zo over dat het nog toekomst is. Dat het nog niet vervuld is. En hij citeert daar uitgebreid Jeremia 31. Dat weet u, dat is een bekende aanhaling. Jeremia 31 tot en met 34. Wordt aangehaald in Hebreeën 8 vers 8 tot en met 13. En daar wordt gesproken inderdaad dat zij de zonde niet meer, dat de zonde niet meer gedacht zal worden. Dat en alles wat daar genoemd wordt, hij zal de zonde niet meer gedenken. Zij zullen de onderwijzing van JW in hun harten geschreven hebben. Maar er wordt allemaal over gesproken alsof het nog toekomstig is. Met andere woorden, op het moment dat Hebreeën 8 geschreven werd, was die Hebreeën schrijver er ook helemaal niet van overtuigd dat deze zegeningen van Daniël 9 vers 24... al plaatsvonden of al hadden plaatsgevonden of al bezig waren plaats te vinden. Daar was die Hebreeën schrijver kennelijk op dat moment nog helemaal niet van overtuigd. En dan zit je toch al aardig wat jaartjes na de opstanding van Christus uit de dood en na zijn hemelvaart. Dus ook hier, even een punt ter verdere onderbouwing. De gerechtigheid van de eonen is dan, hebben we gezien, de komende 2 eonen. Daniëls profetie is verzegeld tot de tijd van het einde. En de tempel in de 1000 jaar, die moet nog opgericht worden. Het 1000-jarig rijk is nog niet begonnen. Dat heeft men wel in het verleden gezegd, maar ja, toen het jaar 1000 eenmaal flink voorbij was, toen konden ze dat ook niet meer volhouden. Want er zijn inmiddels al meer dan 2000 jaar, of bijna 2000 jaar verstreken, dus ja, dat is wel erg lang. Dus de 1000 jaar is ook nog gewoon toekomst. 70 jaar in weken. Dat is die profetie. Die 70 jaarweken die worden verdeeld in 7, 62 en 1. En soms wordt er de nadruk gelegd door schrijvers en uitleggers dat dat één geheel is, die 70 jaarweken. Maar het wordt verdeeld in 7 zevens, 62 zevens en 1 zeven. Dus het wordt verdeeld in 3 verschillende tijdseenheden. Want dat staat in Daniël 9 vers 25... En er staat, en jij zult weten, en ik heb het ook weer op deze dia, heb ik dat helemaal uitgeschreven. En jij zult kennen of weten en verstandig zijn, vanaf het uitgaan van het woord om te doen terugkeren en Jeruzalem te herbouwen, tot Messias de gouverneur, zijn 7 zevens en 62 zevens. En het zal terugkeren en het zal herbouwd worden, plein en vesting, zelfs in era's van benauwdheid. Nou, dit is een bekende profetie. En het uitgaan van het woord om te doen terugkeren en Jeruzalem te herbouwen, dat gebeurde onder Artaxerxes, die genoemd wordt in Nehemia 2 vers 1. En Artaxerxes is eigenlijk alleen maar een soort aanduiding van. Het woord Artaxerxes betekent eigenlijk zoiets van grote koning. Je zou ook kunnen denken aan Ahasveros, de grote koning, of iets dergelijks. En dan gaat het om dat Kores het woord uit deed gaan dat zij mochten terugkeren. Ze mochten terugkeren uit ballingschap naar Jeruzalem. En ze mochten gaan herbouwen, Jeruzalem herbouwen. En dan gaat het om plein en vesting. Dus het moest weer opgebouwd worden. En er moesten ook verdedigingswerken aangebracht worden. Zelfs in era's van benauwdheid. En dat gebeurde dan in de periode van die zeven zevens. 49 jaar. Dus tijd van de herbouw van Jeruzalem. Onder Nehemia. En dat was natuurlijk toch een boeiende tijd. Het boek Nehemia is ook heel boeiend. Als je dat leest, dat gaat over de herbouw van Jeruzalem. En daar zijn ook allerlei geestelijke lessen weer uit te halen. Maar goed, daar gaan we natuurlijk nu niet op in, want dat is nu die bedoeling. Maar dat is in ieder geval wel zo. In die 49 jaar werd Jeruzalem herbouwd onder Nehemia. En die koning die wordt daar genoemd in Nehemia 2 vers 1. Dit is een heel belangrijk punt, want vanaf hier moest men gaan tellen. 70 jaarweken, 490 jaar. En waar kom je dan uit? Dit is in Jeruzalem waar Ezra dan de wet voorleest en uitlegt, zodat het volk het kon begrijpen. Dit is dan op een zonneschool manier voorgesteld op deze plaat, maar die vond ik wel even leuk om die ertussen te plakken. Dat is toch wel aardig. Heeft u misschien een idee hoe dat er toen uitzag? Zou kunnen. Maar goed, is verder even ter illustratie. Kijk, die 70 jaarweken, wees ik daarnet al heel even op. De schrift zelf, die deelt deze 70 jaarweken in 3 tijdseenheden. Dat doet de schrift zelf, dat doen wij niet. Want wij volgen gewoon de schrift. En wij zien daar staan dat daar het herstel van Jeruzalem plaatsvindt. Dat is die eerste 7, die 49 jaar. Dan de overgangstijd naar de Messias. Dat wordt ook wel met een heel mooi woord genoemd de intertestamentaire periode. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is zo'n kleine 400 jaar. Waarin er, zeg maar wat spreken van de Heer betreft, stilte was. En dan is er nog 1 zeven te gaan. Dus die 62 zevens, dat is dan de tijd tot op de Messias. En u ziet hier het plaatje bij Daniël in de leeuwenkuil. En zo kwam later, hij was natuurlijk een type van de Messias, die ook in de leeuwenkuil kwam, namelijk in de leeuwenkuil van de dood. Maar net zoals Daniël uit de kuil kwam, vroeg in de ochtend, zo kwam ook de Messias uit het graf, vroeg in de ochtend, en hij bleek te zijn opgewekt uit de dood. O wonder, net zoals o wonder Daniël uit de leeuwenkuil kwam. He, dat is een prachtig plaatje toch, een prachtige uitbeelding van de opstanding van de Messias. He, Daniël 6, we hebben daar toen wel bij stilgestaan. Ja, dat is prachtig, hè? Typologie. Prachtige typen vinden wij in de schrift van de opstanding van de Messias. Dat zijn natuurlijk velen, die tuimelen over elkaar heen als je er eenmaal zicht op hebt. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. En dan is er nog 1:7 te gaan. Goed, we gaan er verder op in. Daniël 9, vers 26. Daniël 9, vers 26. Dat is ook weer een moeilijk vers. Ik heb hem op deze dia ook helemaal uitgeschreven. En dan gaat het over het volgende segment van zevens die genoemd worden in Daniël. En dan gaat het om de 62 zevens. En die tijdseenheid, wat daarin gebeurt, nou, dat heb ik net genoemd. Daar gebeurt eigenlijk qua profetie niet zoveel in. Maar het is dus een overgangsperiode die dus heel nauwkeurig is beschreven. Heel nauwkeurig is beschreven. En dan staat er na, let op hè, na de 62 zevens. Zo staat er hè. Na de 62 zevens zal de Messias afgesneden worden. En er zal voor hem geen recht of rechtzetting zijn. He, dat is een invoeging uit de Septuagint. Dat woord rechtzetting of recht. He, normaal leest men en er zal voor hem geen of niets zijn. Maar vanuit de Septuagint heeft de concordante vertaling ingevoegd het woord rechtzetting. En de stad en de heilige plaats zullen een puinhoop worden bij het komen van een andere gouverneur. En haar einde zal in een overstroming zijn. En tot het einde van de oorlog zullen verwoestingen besloten zijn. Daniël 9 vers 26. Nou, dit is een ongelooflijk belangrijk vers. En men heeft dat ook getracht terug te verklaren naar het verleden. Maar kijk, die profetie die gaat over 69 weken tot nu toe. 69 zevens. En dat is een periode van 483 jaar. Reken je, en iemand heeft dat dus heel nauwkeurig uitgerekend. En die kwam op de dag af uit op de 10e Nisan. En dat was de dag waarop de Heer over de Olijfberg trok op zijn ezel, intocht in Jeruzalem, hè, de 10e Nisan van het jaar waarschijnlijk 32 AD. Maar goed, dat kan misschien verschuiven door kalenders, hè, dat is een hele moeilijke zaak. Maar in ieder geval was dat op de dag af, 483 jaar na de uitgang van het woord, om Jeruzalem te herbouwen. En het is dus tot op de dag af, hè? Dus tot op de dag af is dat precies die periode van 483 jaar. En wordt gezegd na 62 zevens. Dat is wat letterlijk staat in Daniël 9 vers 26. Let op dat er niet staat dat het plaatsvindt in de 70ste zeven. Dat is niet zo, hè? Dat is niet zo. Dat lijkt misschien wel zo, maar dat is niet waar hoor. Want in het volgende vers wordt pas gesproken over een andere zeven. En dan wordt er iets gezegd over een verbond. Maar hier wordt alleen maar gezegd, na de 62 zevens zal de Messias afgesneden worden. En er zal voor hem geen recht of rechtzetting zijn. Dus u ziet, dit is iets wat gebeurt na die 62 zevens. En dadelijk gaan we zien waarom dat is. En waar dat mee te maken heeft. Kijk, in die eerste twee regels, daar wordt eigenlijk iets gezegd over de Messias, over de gezalfde. En dan wordt er later, in de volgende zin, wordt er iets gezegd over een andere gouverneur, of een andere machthebber. En nu is het zo dat eigenlijk in tussen die momenten er een enorm tijdsverloop zit, weten wij nu al achteraf. En is dat raar in de Bijbel? Dat is helemaal niet raar. Dat op een gegeven moment als het ware de klok wordt stilgezet als het gaat om Israël. En dat de klok op een later moment weer gaat lopen. Dat is niet alleen hier zo, maar dat is ook in andere en dat zal ik u ook laten zien. Maar een andere gouverneur, dat is eigenlijk die ruiter op het witte paard die wij vanavond aan het begin hebben gelezen. Hebben gezien. Die andere gouverneur. Kijk, ik ga even terug naar een vorig vers. Want hier wordt gesproken in Daniël 9 vers 25 over Messias gouverneur. Of Messias die de eerste is. Of die vooraan staat. Of die vooraan loopt. Of, nou, dat woord kun je op verschillende manieren vertalen. Maar die gezalfde, die machthebber of die eerste, totdat die komt, zullen 62 zevens voorbij gaan. En eigenlijk is men het algemeen wel erover eens dat het gaat om Jezus Christus. Messias heb ik ook gezet met een hoofdletter. En het woord gouverneur is eigenlijk misschien wel ja, toch het woord wat er het dichtst bij komt. Het gaat om Nagid of Nagat. En dat heeft te maken met de voorste zijn of de eerste zijn. Je kan denken aan prins of vorst misschien. Of, maar niet aan een koning, want de koning is een melech. En dat woord wordt niet gebruikt. Dus het gaat erom één die vorst is of de eerste is en die eigenlijk bedoeld is om koning te worden. Zolang prins Willem prins was, was hij nog geen koning. Nu is die koning Willem, is hij ook geen prins meer. Nu is Beatrix prinses. Ja, dan even voor u. Maar hier wordt gesproken meer over dat begrip prins in feite. En heeft de Heer in toen hij op aarde kwam het koningschap gekregen? Nee, want hij werd afgesneden. En je zou kunnen zeggen, ja, hij ging dood. Ja, nee, maar hij stond ook op uit de dood. Hij werd opgewekt uit de dood. Maar wat werd nou afgesneden? Nou, het feit dat hij koning zou worden, dat werd afgesneden, want hij voert ten hemel en sindsdien is hij weg. Is hij verborgen. En daarmee gebruik ik een woord wat wij heel goed kennen, namelijk het geheimenis, of uit de oude vertaling de verborgenheid. En dat heeft hiermee te maken. En dat kon Daniel, ja, het is de verborgenheid. Dus aan Daniel werd dat natuurlijk niet geopenbaard, dat daar een hele tijd tussen zou zitten. Dat blijkt niet uit deze tekst. Nee, dat klopt, omdat het verborgen was. Het hele beheer van het geheimenis moest nog komen, maar dat was geheim. Zegt Paulus toch in Efeze 3, het was weggehouden in God. Weggehouden in God, dus het was nog niet geopenbaard. Nee, pas bij Paulus werd geopenbaard. Dus, dat is een punt, hè. En er zal voor hem geen rechtzetting zijn. Rechtzetting zou zijn geweest toen dat hij koning zou zijn geworden. Dat was de rechtzetting geweest, maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Dat zal in de toekomst wel gebeuren, maar toen nog niet. Dat is pas in Openbaring 11 vers 15. Want daar staat dat hij de koning der koningen en de heer der heren is. Als hij het koningschap in ontvangst neemt en daadwerkelijk koning wordt. En dan verloopt er dus een hele tijd, weten wij achteraf, want wij hebben inzicht gekregen door de brieven van Paulus en door de geheimenissen van het koninkrijk in de verborgenheid. En die verborgenheid was een tussengeschoven periode die in de profetieën van Tenach niet bekend was gemaakt. En dat is een heel belangrijk punt, dat dus de kruisiging, want ik had het net over de 10e Nisan, toen de Heer de intocht deed naar Jeruzalem, Lucas 19. En daarna, op de 14e, werd hij gekruisigd. En dat, als je het heel strikt neemt, hoort dat eigenlijk bij de verborgenheid. Namelijk bij de periode van de geheimenissen van het Koninkrijk van de Hemelen. Want toen, op die 10e Nisan, eindigde precies die 69ste week. En die 70ste, die zou nog een hele tijd uitblijven. En alles wat ertussen zit, is eigenlijk de verborgenheid. Een verborgen periode, een tussengeschoven periode. Als het gaat om de voortgang van het heil met Israël. Want daar gaan deze profetieën over. Het gaat over jouw volk Daniël en over jouw heilige stad. Daar gaat het allemaal over. Nou, wat dat betreft staat het stil. Dus er verloopt voor lange tijd op de klok. En we kennen dat waarschijnlijk zowel met schaken bijvoorbeeld of met dammen. Dan heb je een klok. En als degene een zet heeft gedaan, drukt hij de klok in. En dan gaat zijn eigen tijd stilstaan. En bij de ander, bij de tegenstander, gaat de tijd lopen. Zo kunt u dit zich dat voorstellen, hè? Ik zal u een voorbeeld geven van een tijd die stilstond. Voorbeeld van de klok stilzetten. Kijk, het gebeurde, en dan gaan we even terug naar 1 Koningen 6. Die heb ik ook op deze dia even voor u erop gezet. Het gebeurde nu in het 480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte. In het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Zif, dat is de tweede maand, dat hij het huis van JW bouwde. En dan zeggen wij, oké, daar staat 480 jaar in de schrift. En als we goed gaan tellen vanaf de uittocht, dan kom je niet aan 480 jaar, maar dan kom je aan 473, of 573 jaar. En dan zegt u van, hé, dat klopt niet. Ja, maar om het zomaar te zeggen, in Gods rekening klopte het wel. Want er waren diverse momenten dat de tijd werd stilgezet als het om Israël gaat. De voortgang van Israël. We hebben hier 573 jaar vanaf de uittocht, 40 jaar in de wildernis, 40 jaar in de woestijn. De periode van Richter was 450 jaar. Koning Saul, dat was 40 jaar. Koning David was 40 jaar. Dat zeg ik een beetje aarzelend, want dat is misschien een half jaar speling zit daarin. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit hoor. En dan koning Salomo, want in het vierde jaar van koning Salomo ging hij bouwen. Dus die drie jaar van koning Salomo moet je ook nog meetellen. En een heel simpel optelsommetje is dan 573 jaar. Maar er staat in 1 Koningen 6 vers 1 dat het was in het 480ste jaar na de uittocht. Maar dat is nou Gods rekenmethode. En dan zegt hij, ja maar hoe zit dat dan? Dat zit zo. Kijk, Israëls klok als het ware stond stil tijdens diverse perioden in het boek Richteren. Namelijk een periode van 8 jaar, een periode van 18 jaar, een periode van 20 jaar, van 7 jaar en van 40 jaar. En dat is precies, bij elkaar opgeteld, 93 jaar. En haal je dat af van die 573 jaar, dan kom je dus precies aan 480 jaar. Kijk, zo zit dat hè, in de schrift. Zullen we dat even met elkaar opzoeken? Richteren 3 vers 8. Kijk, want u zegt natuurlijk, ja, kijk, critici zullen zeggen, ja joh, wat in de Bijbel staat, dat klopt helemaal niet. Maar ja, dat klopt natuurlijk wel, alleen ze moeten dan wat beter lezen en wat langer lezen. Hè? Als mensen problemen hebben met bepaalde dingen uit de schrift, dan zeg ik altijd blijven lezen, langer lezen en je krijgt vanzelf het zicht. Hè? Nou, in Richteren 3 vers 8 staat: toen ontbrandde de toren van de Heer tegen Israël, want Israël deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Zij dienden de Baals en de gewijde palen. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Dat men de Baal dient, jawel, maar daar ga ik niet dieper op in. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Kushan-Rishathaim, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Kushan-Rishathaim 8 jaar, daar heb je hem, 8 jaar. Zij dienden dus, zij werden dus in zeg maar een vorm van ballingschap onder die koning gebracht, 8 jaar. Die tijd staat de klok stil. Dan gaan we naar Richteren 3 vers 14. En er staat, en de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, 18 jaar. Daar hebben we hem, hè? 18 jaar. Dus zij dienden dan een ander. Dan gaan we naar Richteren 4 vers 3. En er staat, toen riepen de Israëlieten tot de Heer, want hij had 900 ijzeren strijdwagens. En hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt 20 jaar. Daar heb je hem. 20 jaar werden zij onderdrukt door een vreemde koning. Dat was Sisera. En dat liep slecht met hem af, dat weet u. Er was een vrouw en die had een ijzeren pin. En de rest weet u wel, denk ik. Dan Richteren 6 vers 1. Dus we hebben nu 8, 18 en 20 jaar te pakken. Dan gaan we naar Richteren 6 vers 1. En er staat, maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Toen gaf de Heer hen over in de hand van Midian 7 jaar. Dus daar hebben we weer een periode van 7 jaar. En dan hebben we nog in Richteren 13 vers 1. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen 40 jaar. Dus we hebben een periode van 40 jaar. Tel het bij elkaar op. Is het precies 93 jaar. En dan heb je dus een periode waarin steeds de klok stilstond. 573 min 93 is precies 480 jaar. En daarmee klopt exact wat in 1 Koningen 6 vers 1 staat. Ja, u ziet dat de schrift in de schrift staan geen fout hoor. Wij maken fouten, maar de schrift niet. En als wij het niet begrijpen, dan ligt het aan ons en nooit aan de schrift. Dus we zien hier dat wel degelijk er de sprake is van dat periodes de klok stilgezet wordt. En nu kent het volk Israël kent eigenlijk vier periodes van 490 jaar. We stappen nu even af van dit voorbeeld van 480 jaar. Maar de Israël kent vier periodes van 490 jaar, vanaf kenmerkende momenten. Roeping van Abraham tot aan de uittocht. Als ik het goed zeg, en dan heb je nog een periode, tot ongeveer hier Salomo, die tempel herbouwt, tot de inwijding van de tempel is dan ook 490 jaar, dus weer net 10 jaar verder. En dan heb je nog een periode van 490 jaar tot en met de Babylonische ballingschap, dat is de derde. En dan de laatste periode van 490 jaar begint dus met het woord wat uitging van koning Ahasveros of Kores, en om Jeruzalem te herbouwen. Vanaf dat moment gaat de klok weer lopen, 490 jaar. En als die 490 jaar voorbij is, dan krijg je alle zegeningen van het nieuwe verbond en gaat de Messias zijn koninkrijk oprichten. Want dat loopt natuurlijk parallel. Hè? Op het moment dat de Messias zijn koninkrijk gaat oprichten, begint het over Israël en begint het daar met het nieuwe verbond. En dan pas gaat dat nieuwe verbond in werking. Dat is nu nog niet in werking hoor, echt niet. Dus dat is allemaal nog toekomst. Nou, de klok van Israël staat stil tijdens de verborgenheid. En dat heb ik hier ook even op deze dia voor u uitgeschreven. Wat is de verborgenheid? Dat is de periode tussen de 69 zevens en de 70ste zeven. En waar gaat die over? Eerst de geheimenissen van het Koninkrijk van de Hemelen. Dan krijg je daarbinnen het beheer van het geheimenis, Efeze 3 vers 9. Efeze 3 vers 9, letterlijk wordt dat daar zo genoemd, hè? Het beheer van het geheimenis. Dus dat is een verborgen periode. En dan weer de geheimenissen van het Koninkrijk van Hemelen. En als dat allemaal voorbij is, dan krijg je de 70ste zeven. En dan wordt alles weer duidelijk, ook vanuit de profetieën. En dan gaat dat nieuwe verbond in werking, dan komt het Koninkrijk. Dus even dit voor uw begrip, hè, hoe die tijd verloopt. Dus na die 69 zevens wordt de klok stilgezet en gaat de Heer allerlei dingen doen. Maar voor wat betreft het volk Israël staat hij stil, uw volk, uw heilige stad. En in de 70ste zeven gaat dat weer verder. Ja, dus en daarom zei ik daarnet dat strikt genomen zou je kunnen zeggen dat de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus behoort bij de verborgenheid. En daarom zei ik eerder, nog eerder vanavond, dat in Tenach niet je een letterlijke uitspraak vindt dat de Messias gekruisigd of gedood zou worden en na 3 dagen opgewekt zou worden uit de dood. Vind je niet? Dat heeft hiermee te maken. Ja? Dus u ziet dat die periode van de verborgenheid enorm belangrijk is als het gaat om de ontwikkeling van Gods heilsplan. Want daarin gebeuren eigenlijk de essentiële dingen, zou je kunnen zeggen. Want de kruising en opstanding van de Heer, dat is essentieel. Dat is de crux waar het allemaal om draait. Hè? En die periode van het geheimenis, waarin de gemeente wordt geroepen, dat is nogal belangrijk hoor. Dat is ontzettend belangrijk, die gemeente, in Gods plan. Maar dat behoort tot het geheimenis, als het gaat om Tenach. Werd niet bekendgemaakt. Was niet bekendgemaakt. En waarom denkt u dan dat Paulus zoveel geleden heeft vanaf het moment dat hij het beheer van het geheimenis bekendmaakte? Waarom denkt u dat het is? Nou, omdat het alles te maken heeft met de essentiële dingen van de ontwikkeling van Gods heilsplan. Waarin gaat blijken dat niet de tegenstander, maar God uiteindelijk het laatste woord heeft. En daarom had Paulus heel veel last van die tegenstander. Begrijpt u? En dan gaat u ook wat beter verstaan waarom dan op een gegeven moment een opmerking wordt gemaakt in een Bijbelstudie, dat met het bekendmaken van het beheer van het geheimenis het lijden van Paulus enorm verzwaard werd. Kijk, daar gaat u dat wat beter begrijpen. Hè? Dat heeft deze achtergronden. En dat kun je niet altijd zeggen in een Bijbelstudie, omdat het misschien dan wat te ver gaat. Maar dan gaat u wel meer die samenhangen met elkaar zien, hè? Hoe dat zit. Nou, daarna krijg je dus die 70ste zeven. Hè? En dat is dan waar we het ook vanavond over hebben. Want we hebben het over de profetie van de 70 jaarweken. Maar dit is wel belangrijk dat we dit te weten. Dus niet zomaar wat. Hè? De klok staat stil. En dan gaan we verder met Daniël 9 vers 27. En dat is dan nog eigenlijk de toekomst. En daarover wil ik dan met de volgende dia wil ik graag met u spreken na de pauze, want we gaan eerst even met elkaar pauzeren.